Stel, u waant zich vanmorgen in een pikdonkere ruimte. Je bent de ruimte binnengegaan en daar is pikdonker. Je ziet letterlijk geen hand voor ogen. Dus als je in het donker zo doet, dan zie je niet je eigen hand. Geen streepje licht onder de deur, geen kiertjes. Pikdonker. Wat ga je dan doen? Waar ga je dan naar op zoek? Zeg dit maar. Naar licht. Ga je op zoek naar licht. Hoe gaat u dan op zoek naar licht? Storm je erop af? Al tastend, hè? Zeg je ja? Tastend. Zoekend. Of je niks raakt. En als het in je eigen huis zo is, weet je ongeveer wel waar het zit. Het licht. Knopje. Dan hoop je dat het licht aangaat. Zeker als je 's nachts met schrik wakker wordt en het is donker. Omdat je bang bent om te stoten, ga je al tastend je weg. Maar stel, de ruimte waar u in bent gelopen, in bent gegaan, heeft aan de rechterkant en heeft aan de linkerkant en heeft voor u en heeft achter u geen muren. De ruimte waar u zich in bevindt en die pikdonker is, die is eigenlijk oneindig. Daar kan je eindeloos in ronddolen en in zoeken, maar je raakt uiteindelijk geen muur, dus ook geen lichtknopje. Het is donker, het is pikkendonker. Dat is een heel eng beeld, als je dat echt inbeeldt. Dat er geen licht is en je kan tasten wat je wil, maar je raakt helemaal niks. Behalve mensen om je heen die daar ook rondlopen. Duizenden, miljoenen en je botst tegen elkaar aan en je voelt wat en je denkt, ja, dat is ook iemand, maar er is geen licht. En stel, u bent zo maanden, jaren aan het zoeken op de tast. Of u licht kunt vinden, leven kunt vinden, ja, dan snapt u het wel, dan stop je met zoeken. Dan stop je op een gegeven moment tasten en dan denk je, dit is het, je raakt eraan gewend. En misschien zeg je uiteindelijk wel na 5 of 10 jaar als ik u zou spreken, als wij elkaar zouden spreken, het is normaal, er is geen licht, we weten niet eens meer wat het is. We kennen het niet meer. Hoe zouden wij eruit zien? Volgens mij kan je niet eens leven zonder licht. Onze huid, ons hele bestaan, onze gezondheid, wordt allemaal aangetast. Als zouden we zo maanden, jaren ronddolen in het duister. Wat zouden we eten? Hoe zou je het klaar moeten maken? Stel, je ziet opeens toch dat verlossende lichtje. Ergens. Ver weg. Licht. Wat is dan je reactie na al die jaren? Ja, een zal zeggen, ja, dan storm je er toch op af. Ga je het verkennen? Ben je nieuwsgierig? Wil je ontdekken wat dat is? Leven, licht, hoop. Misschien ken je het woord niet eens meer, licht. Maar het is toch aantrekkelijk genoeg. Maar anderen zullen zeggen, ja, prima wat ik daar zie, maar ik vind het eigenlijk wel goed. Ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe ik heb leren leven. Ja, het is misschien niet alles, maar het is op zich wel oké. Het voelt voor mij natuurlijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer anders. Dit voorbeeld, beperkt voorbeeld, symboliseert het leven in deze wereld. Onze wereld. Een donkere ruimte waar wij als mensen, de mensheid, op de tast in rondholt. Op zoek naar licht, op zoek naar leven. En Johannes 5 vers 19 zegt het, dat we leven in duisternis, geestelijke duisternis. Al denken velen van de mensen, misschien u ook wel, ik ken u niet allemaal, dat we in het licht wandelen, dat we verlicht zijn, omdat we bepaalde wijsheden eigen hebben gemaakt en dat we denken, we leven in het licht. Omdat onze natuurlijke zintuigen waarnemen dat we leven, we bewegen, we ademen, we ruiken. Maar de Bijbel zegt, Gods woord zegt, dat de mens zoals hij of zij geboren is, geestelijk dood is, in het duister wandelt, op de tast leeft, naar de werkelijke zin van dit leven. Gescheiden van God, door de zonde gescheiden van het werkelijke licht. De stekker, heel eenvoudig voor jullie tieners, is uit het stopcontact getrokken. We zijn een kamer binnengegaan vanuit de heerlijkheid in zo'n enorme duisternis, waarvan wij niet beseffen hoe duister en hoe donker die werkelijk is. We zijn eraan gewend geraakt en we zijn vergeten door de tijd heen wat het werkelijke licht is. We zijn gevallen. We zijn aangetast. Sommigen zijn misschien tevreden. Die vinden het wel goed zo. Ik sprak gisteren een jongen. Die was eigenlijk wel tevreden. Ik vroeg, ben je een denker of ben je meer een doener? Hij was meer een doener. En ik zeg, sta je wel stil bij waarom je leeft? Of, nee, ik niet. Hij was ondernemer. Hij wilde zijn centjes verdienen. Ik probeerde nog wat verder te prikken. Van, joh, ja, ben je hier zomaar? Of, ja, daar had hij eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Had hij ook geen zin in om over na te denken. Hij was eigenlijk wel tevreden. Maar anderen dolen juist heel erg op zoek naar zingeving, naar die antwoorden op die diepe vragen van, is er echt licht? Kan ik vervulling vinden van mijn diepste verlangen, van mijn mens zijn? Het is belangrijk om dat tegen onszelf te zeggen, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, als broeders en zusters die het licht hebben gevonden, dat we wat we met onze natuurlijke ogen in dit leven zien, hier zo, dat dat niet de hele werkelijkheid is. Dat dat een beperkte opname is, een klein deel van wat er werkelijk aan de hand is. Wat we niet zien. Maar dat er een geestelijke duisternis, en prijs de Heer, ook een geestelijk licht is in deze wereld. En ik denk, en dat zeg ik ook tegen mezelf, dat we veel verder af zijn van die heerlijkheid dan we enigszins beseffen. Al zouden we met Adam en Eva kunnen praten in het paradijs, hoe zij waren, hoe hun verstand was, hoe hun huid was, hoe hun uiterlijk was, hoe hun vreugde was, hoe hun blijdschap is. De val, lieve mensen, is zo enorm diep. Maar we weten en we belijden deze morgen, we proclameren dat God als schepper en als beheerder van deze aarde, beheerder van de mensheid, die geestelijke duisternis niet in stand laat. Dat hij heeft ingegrepen. Dat hij zijn zoon in deze donkere wereld heeft gezonden, in deze geestelijke duisternis. Een licht heeft gebracht. Leven heeft gebracht. Dat lichtje wat je daar ziet, wat ik net uit mijn voorbeeld haalde. Echt werkelijk leven te geven. Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben, zegt de apostel Johannes. Hij is erachter gekomen. Hij zegt, ik heb het gevoeld, ik heb het geproefd, ik heb het gezien. Het is echt waar. De vlees geworden zoon van God, is echt mens. En hij heeft mij werkelijk leven gegeven. God ontstak door zijn zoon het geestelijk licht in deze wereld. En wanneer wij naar hem toekomen, wanneer wij zeggen, ik geloof in de Zoon voor vergeving van zonde, dan kan je zeggen vanmorgen, Efeze 5 vers 8, want ik was voorheen in duisternis, velen van ons waren voorheen in duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel daarom, ook als kinderen van het licht, wandel zoals God graag wil dat we wandelen. God heeft hopelijk, zeggen wij, beleiden wij in ons leven geestelijk licht ontstoken. Onze ogen zijn open gegaan voor die werkelijkheid, dat er meer is dan alleen wat wij zien met onze zintuigen. En we dragen met ons leven, we dragen in onze handen die fakkel om dat licht te verspreiden. U heeft intern licht. U verspreidt licht. Als u Christus kent, woont de Heilige Geest in u, verspreiden wij licht. Daarom zegt Jezus ook tegen zijn discipelen, ga dan heen, onderwijs in al de volken, dopen het zelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Maak discipelen. Matthäus 28, vers 19. Jullie hebben het licht ontvangen. Ga het brengen naar de mensen, want ze hebben het nodig. Ze zijn dolend, ze zijn op de tast, of ze nou wel actief zoeken, of dat ze niet actief zoeken, die grote opdracht. Is de grootste en langstdurende reddingsoperatie die wij ooit hebben meegemaakt in deze wereld. Vaak komt er na een ramp een reddingsoperatie op gang. En dan lees je dat op het nieuws, dan gaat het nieuws er een beetje af. En na een paar weken, na een paar maanden verdwijnt de noodhulp en moeten mensen het zelf weer oplossen. Maar deze reddingsoperatie van God in deze wereld is al alle eeuwen, maar zeker vanaf 2000 jaar geleden de geboorte van de Zoon aan de gang. God zoekt om deze wereld te voorzien van geestelijk licht op elke plaats. Geestelijke adem en werkelijk leven. En deze lichtbrengende operatie, deze lichtbrengende reddingsoperatie in een wereld vol duisternis, is het brengen van het goede nieuws. De gospel, de goed nieuws. Het vertellen over het licht, de persoon van Jezus Christus, het goede nieuws. En dat zien we met kracht gebeuren vanaf Pinksteren, hebben wij stilgestaan. Van Judea, van Jeruzalem, Judea, Samaria, over heel de wereld. En velen van ons zijn daar ook bij betrokken, direct of indirect. Het licht moet die donkere ruimte in, toch, broeders en zusters? In de Filipijnen zeiden ze amen. Zijn we niet zo gewend. Hoeft ook niet, als u in uw hart maar amen zegt. Laten we vanmorgen kijken hoe dat licht. Even een kort stukje, nou geen kort stuk uit het woord van God, want ik ga een flink stuk lezen, maar even een pagina uit het woord van God. Hoe de apostelen en de discipelen en de vroeg-christelijke kerk deze boodschap van licht in de wereld brachten. Handelingen 17. Wil ik met jullie een stuk lezen. Ik heb besloten om iets langer te lezen, zodat we echt even kunnen landen, goed kunnen landen in de tekst. Handelingen 17 vanaf vers 15, waar in dit geval Paulus met zijn team bezig is met die reddingsoperatie. Handelingen 17, vanaf vers 15. En het doel van mijn boodschap, het doel van het woord van de Heer vanmorgen is dat God mij, jou, u, wil gebruiken om mensen om ons heen dat heerlijke licht te brengen, te laten vinden. God wil jou en mij gebruiken om dat licht verder te brengen. Handelingen 17. We landen in de tekst, ik zal zo wel wat context geven. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot Athene, Griekenland. En nadat zij opdracht hadden gegeven om Silas en Timotheus, twee teamleden die mee waren, te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol van afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren en iedere dag op de markt met hen die hij tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek, in een, ja, je zou bijna kunnen zeggen, in een conflict. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Nou, dan heb je het best druk. En Paulus, te midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen en heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Met als doel, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, dus afstammen zou je kunnen zeggen van God, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van kunstzinnigheid en gedachten van de mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu, overal, aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. En wel Met welke reden? Met welk doel? Omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit de middenweg gegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hen aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw voor wie de naam Damaris was. Paulus is hier op zijn tweede zendingsreis. En hij is via Griekenland, Macedonië, Europa binnengekomen. En je ziet bij Paulus, je ziet bij de apostelen een vast patroon. Eerst in de synagoge hun eigen volksgenoten proberen te onderwijzen. Jezus Christus en die gekruisigd te verkondigen. En wat er vaak gebeurt is dat dat niet lukt of dat het ten dele lukt. En dat ze naar buiten bewegen naar de mensen die daar wonen. Heidenen, in dit geval Grieken. Mensen die het christelijk geloof niet of nog niet kennen. Nou, wat er hiervoor is gebeurd in Handelingen 17... is dat ze weggejaagd zijn, tot twee keer toe, in Thessalonica en in Berea. Weggejaagd, schuine streep, weggegaan. Omdat dat verstandiger was en omdat ze hun leven niet zeker waren. En vanmorgen lazen wij dat even aan tafel. En dan zie je soms dat er heel bewust gekozen wordt voor lijden om te blijven. Paulus is soms gestenigd, de gevangenis geworpen. Maar soms is er ook een tijd om verder te gaan. Om het lijden niet op te zoeken, de confrontatie niet op te zoeken, maar om met de leiding van de Heilige Geest verder te reizen. Omdat het niet de tijd is om daar dan te leiden. Nou, dat zien we hier ook. Licht brengen gaat niet vanzelf. Veel mensen zitten niet te wachten op gered worden. Want ze hebben geen probleem. Er hoeft niets gered te worden, want het is al goed. Ze hebben het licht al gevonden in hun religie of in de dingen van deze wereld. Dat was toen en dat is ook nu nog steeds zo. Johannes 3, vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad boven het licht, omdat hun werken slecht waren. En als Paulus daar zo rondloopt, in de synagoge geweest is, nou, dat is hij nog niet, maar dat zien we in vers 16. Daar in die stad is, waar hij voor het eerst is en waar blijkbaar een rondje loopt. Wat zijn dit voor mensen? Dan raakt zijn geest in hem geprikkeld, zien we. Hij loopt daar rond met die fakkel van het licht. Hij is vol van licht, vol van de Heilige Geest. Hij heeft een boodschap, hij heeft de waarheid. En dan komt daar die clash met die buitenwereld die zo anders is. Hij raakt geïrriteerd, maar eigenlijk is een beter woord verontwaardigd. Verontwaardigd over zoveel openbare afgoderij en hij kan zijn mond niet houden. Gaat hij schelden? Begint hij een beeldenstorm? Had hij ook kunnen doen, hè? Ik zal ze eens even te lijf gaan met mijn hamer. Nee, hè? Nee, er staat in vers 17 dat hij gaat in gesprek. In de synagoge met de Joden en met de Grieken, met de heidenen, van wie die afgoden zijn. Hij gaat in gesprek. Hij zoekt het contact. Hij zoekt de verbinding. En bij de voorbereiding van de preek dacht ik van, voor mezelf en voor u, raken wij nog wel eens geprikkeld in onze geest? Ik bedoel niet geprikkeld 's ochtends als je aan tafel zit en je denkt, dit is not my day. Geprikkeld in ons vlees, in onze natuur, het is niet je dag, in het verkeer. Ja. Maar hier gebeurt iets anders. Paulus wordt geprikkeld in de geest. Hij wordt verontwaardigd van wat haak staat op het woord van God. Dat tegen het licht ingaat. Dat probeert de kandelaar van het licht uit te doven. Als onwaar weg te zetten. Omdat het God onteert, zijn God. En omdat het de mens onteert zoals de mens bedoeld is. En omdat Paulus weet, die mens gaat op zijn eeuwige ondergang af. Er is ook in ons land en in onze kerken veel wat ons zou moeten prikkelen. Want wie eerlijk om zich heen kijkt en wie het nieuws wat volgt, ziet, concludeert dat we als natie, als land God buiten de deur hebben gezet. Of buiten de deur aan het zetten zijn. Die ziet en die hoort en die voelt hoe de duisternis ons land meer en meer binnenkomt. Onze natie, ons continent. We waren een christelijke natie. Vele geloofden. En het geloof kwam tot uiting in zoveel dingen. Wetgeving, gezondheidszorg, onderwijs. En prijs de Heer dat er nog dingen zijn. Ik ga niet zeggen dat het er niet meer is. Maar het is anders. Ik herinner me nog dat ik als kind, 40 jaar geleden, met mijn opa en oma en met mijn ouders door Rotterdam heen liep. Centrum Rotterdam. En ik zal niet zeggen dat het helemaal zwart was van de mensen. Het waren ook nog behoudende kerken, dus de mensen droegen ook echt zwarte kleding. Maar het was druk op straat 's ochtends van mensen die naar de kerk gingen. Die naar het centrum toe gingen omdat daar de kerken waren. Nu is het druk 's ochtends vanuit het centrum naar de buitenkant. Omdat mensen heel de nacht iets anders hebben gedaan en geen behoefte hebben meer aan God. Signalen. Signalen vanuit onze samenleving. Normen en waarden die onder druk staan. In tientallen jaren. Ik kom daar zelf niet zo over uit. Hoe dat kan. Zo snel. 1960, 1970. We kunnen het zonder God. En meer vult die duisternis ons land. Nederland was een van de meest christelijke landen. Gekerstende landen. Ter wereld. En nu is het een van de meest geseculariseerde landen. In no time. In 1-2 generaties. Even een feitje. Er worden bijna 1 miljard porno-sites gehost op heel de wereld. Met content waar we het hier vanmorgen maar niet over zullen hebben. Inhoud. Weet u dat wij op de 3e ranglijst staan? Dus 1-2-3. 3e land zijn die de meeste porno-sites hosten. Je kan ons amper vinden op de kaart. Maar wij hebben een goed klimaat om dat te hosten. Met de minste regelgeving. Nou, dan weten we wat er gebeurt. Als je de duisternis zijn gang laat gaan. Ons kleine landje neemt zo'n grote plek in. In de zondige zaken. Nog een ander voorbeeld. Dutch Protocol. Dutch Pros, misschien was van gehoord. Transgender protocol, in Nederland ontwikkeld, wereldwijd van grote invloed om jongeren vanaf 12 jaar op puberteitsremmers te geven. Als zij worstelen met gevoelens dat ze niet thuis horen in het juiste lichaam. Een ontwikkeling waar we ons diep voor moeten schamen. En zo kan ik het lijstje nog wel even uitbreiden. Ons kleine land, wat zo christelijk was, niet perfect. Maar wat wel waar God een diep werk gedaan heeft. In enkele decennia zakken we diep weg. Maar zien we het nog? Voelen we het nog? Hebben we diezelfde agony, diezelfde prikkeling in onze geest die Paulus daar had toen hij daar liep en toen zei hij, dit is niet goed. Hier moeten we iets aan doen. Treft het wat ons nog, wat afwijkt van Gods standaard, die het gemaakt heeft, die het goed bedoeld heeft en die het welzijn op het oog heeft van de mens? Of raken we eraan gewend? Ik raak eraan gewend hoor. We raken eraan gewend. En daarom is het zo goed om het tegen elkaar te zeggen, raak er niet aan gewend. Daarom is het zo goed om de feiten eerlijk en liefdevol tegen elkaar te zeggen, dit is er aan de hand. En niet om moedeloos te worden, maar juist om krachtig te worden in de Heer. Om in het woord te zoeken, hoe moeten we in deze tijd christen zijn? En toch dat licht kunnen laten schijnen. Want het was voor Paulus ook niet makkelijk hoor, daar, we denken dat is een geestelijke reus. Maar Paulus schrijft regelmatig dat hij met knikkende knieën, met angst en beven, opkijkt tegen die duistere macht en tegen die afgoden. Paul Washer zegt, er zijn geen geestelijke reuzen. Er zijn geen helden in het koninkrijk van God. There are only saved sinners. Er zijn alleen maar geredde zondaren die volkomen afhankelijk zijn van zijn genade om in hun tijd, in deze tijd, het evangelie door te geven. En dan zegt hij, er is maar één held. En dat is hij. En dat is hij. Wanneer we vervuld zijn met het licht, met de waarheid, misschien ook weer extra naar deze morgen, dan herkennen we die duisternis. Niet op al die terreinen, want dat kunnen wij er niet aan. Maar op het terrein waar u, jij misschien mee in aanraking komt of bezig bent. En dat we dan daar dat licht kunnen laten schijnen. Het gesprek kunnen aangaan. Geen beeldenstorm, niet schelden. Nee, het gesprek aangaan. Maar ik denk allereerst, en dat proef ik bij mezelf dan ook. Naar God gaan in gebed, dat is ook het gesprek aangaan. Hè? Alleen je gaat niet direct het gesprek aan met de mensen om je heen. Je gaat het gesprek aan met God. En ik zeg dan, Heren, ik zou echt niet weten hoe ik hiermee om moet gaan. Ik zou echt niet weten wat ik kan betekenen tegen zoveel dingen die tegen u ingaan in onze tijd. En dan bid ik, Heere, ontferm u over mij, ontferm u over ons als gemeente, dat we niet meegaan, dat we het helder blijven zien. En doe ons niet naar onze zonde, maar overeenkomstig uw barmhartigheid. Een gebed uit de Bijbel. Doe ons niet naar onze goddeloosheid. Als we werkelijk beseffen hoe God deze dingen allemaal ziet. Al dat misbruik, al die zonde. Het raakt mij soms al, en ik hoop ook u, maar moet u voorstellen hoe het hem raakt die het gemaakt heeft en het goed bedoeld heeft. En dat u op zijn tijd verdriet, maar ook verborgenheid heeft over de koers die wij varen en bidden. Wees ons genadig, o Heere. En in gesprek gaan met de mensen om ons heen. Om die geprikkeldheid handen en voeten te geven. Nou, dat doet Paulus ook. Hij gaat in gesprek en we zien een aantal reacties. Een beetje moeilijke woorden, maar dat betekent in vers 18, hij raakt met de filosofen van die tijd in gesprek. De denkers, degene die veel vragen stellen, maar vaak weinig antwoorden geven. Dat moet je dan zelf uitzoeken. En een deel wil niks van hem te maken hebben. Die zegt, je bent een praatjesmaker. Ik las in het Engels dat het een babbler is. Een babbler, 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 kwebbelen. Je praat maar wat. Onzin, nonsens. Gaan we onze tijd en aandacht niet aan besteden? Wij zijn veel te wijs daarvoor dat we enigszins dat serieus nemen. Maar we zien ook een groep die wel nadenkt. Nou, misschien nog even terug. Dat zijn natuurlijk moeilijke woorden, dat epicurische en stoïsche wijsgeren. Maar ik had dat wat uitgezocht. En de epicurische wijsgeren, die zeggen eigenlijk gewoon hoe een mens goed en gelukkig en een rustig leven kan leven zonder veel lijden. Daar spannen zij zich voor in. En de stoïsche wijsgeren, daar komt ook het woord stoïcijns, die streven naar een bepaalde kwaliteit in het leven, dat je evenwicht hebt, mentaal, dat je alles onder controle hebt, dat je niet te veel laat leiden door je gevoelens, en dat je zelfbeheersing hebt, om niet van je stuk gebracht te worden. Het vermogen om in moeilijke situaties op een goede manier met je emoties om te gaan. Nou, deze beide groepen vinden het onzin wat Paulus zegt. Het strookt niet met hun wereldbeeld. En Jezus als redder van hun zonde en een opgestaande levensvorst, dat zei hun echt helemaal niets. En dat is goed om te beseffen, in die context was de opstelling van een Griek was echt nonsens. Want wat een Griek dacht, is dat lichaam waar ik in zit, dat is eigenlijk rommel. Dat is eigenlijk hinderlijk voor mijn ziel en voor mijn geest. Mijn lichaam beperkt me bij mijn ontwikkeling. En daarom zei Plato ook dat het lichaam was als een graf. Ik heb ook wel eens de uitspraak gehoord dat het lichaam de kerker van de ziel is. Waar je eigenlijk zo snel mogelijk uit verlost moet worden. En dat je dankbaar mag zijn als je dood bent. Dus in die context predikt Paulus de opstanding. Ja, dan snappen wij wel dat hij zegt van dat die jongens denken, dan heb ik een probleem. Daar gaan we niet aan. Dat geloven we niet. Maar je ziet gelukkig dat er wel een groep is die wel zegt, nou, we staan wel open voor jouw verhaal, Paulus. We zijn wel nieuwsgierig. Zijn niet direct vijandig. Die mensen hebben we ook. Je hebt een groep mensen, als je probeert in contact te komen, het evangelie te delen, het licht te brengen, die zeggen, onzin. Sommigen omdat ze negatieve ervaringen hebben over het geloof in de kerk. Maar ook sommigen die zeggen, ja, dat past niet in mijn wereldbeeld. Maar als het goed is, heb je soms ook mensen die wel geïnteresseerd zijn en die zeggen, vertel me meer. Nou, en hier willen ze meer weten over wat Paulus zegt. Want ze zeggen, ja, je vertelt vreemde dingen. Vreemde goden vertel je ons. Er staat ook meervoud, hè? Moet ik even zoeken waar dat precies staat. Maar ergens staat dat ze het over goden hebben, verkondigd. Ik kan het nu niet zo snel vinden, maar ze denken dat Paulus twee goden verkondigt. Jezus en de opstanding, Anastasis. Ze denken dat de Anastasis een aparte god is. Een Griek denkt in goden. Dus ze willen meer weten over die twee goden, Jezus en blijkbaar een god die Paulus stelt, de opstanding als aparte god. Vreemde dingen, een nieuwe leer, vertel maar op, we zijn nieuwsgierig. Hè? Ze zijn de hele dag bezig, vers 21, met kletsen, met vertellen en dat allemaal nog zonder tv en zonder social media. Hadden ze daar hier al heel erg druk mee. Ik zat te denken, ja, dat gaat natuurlijk zo en zo, maar bij ons is het wat meer dit, denk ik, zo. Heel de dag bezig zijn met nieuws, nieuwe dingen. Het is echt helemaal nieuw voor hen. Kijk, wij zijn in de Nederlandse context er vaak nog wel in gewend dat we iets van godsdienst hebben, een Bijbel hebben. Dat mensen nog wel via een flyer of iets weten over het christelijk geloof. Al ga je nu en meer mensen tegenkomen die echt helemaal niets meer weten daarvan. Waar je de naam van Jezus moet spellen. Of ze kennen hem nog van een vloek. Dat is ook een erfenis, hè? Als je niks ervan weet, ga je ook niet het als vloek gebruiken, want dan weet je het niet. Dus wij hebben hier nog te maken met een samenleving die nog christelijke sporen, christelijke invloeden heeft, gelukkig. En deze groep wil meer weten over deze nieuwe leer die Paulus vertelt. En hij wordt meegenomen. Hij wordt meegenomen naar de Areopagus. Ik weet niet of je wel eens in Athene bent geweest. Het is er nog steeds. Het is een beetje een heuvel. Hoge plek, belangrijke plek. Wetgeving werd daar vastgesteld. Je zou kunnen zeggen, het ministerie van godsdienst was daar gevestigd. Met uitgehakte plekken in de rotsen waar de wijzen zaten. En dan werd je eigenlijk een beetje voor de leeuwen gegooid. Waarschijnlijk heeft Paulus moeten staan en hebben zij gezeten. Met al die ogen op Paulus gericht. En zeiden tegen Paulus, nou, kom erop. Verdedig maar waar je voor staat en waar je zo vol van bent. En we zien hier dat Paulus vanaf vers 23 een aanknopingspunt zoekt. Hij zoekt aanknopingspunt bij hun leven, om dat vreemde, dat nieuwe, dat licht in hun leven te laten schijnen en om hun denken te beïnvloeden. Soms hoor ik wel eens, ja, je mag niet iemand overtuigen. Nou, als u even met mij meebladert, hoofdstuk 18 vers 4. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. Wij mogen wel degelijk iemand overtuigen. We kunnen niet dwingen. Maar we kunnen wel dat wat we hebben met grote zeggingskracht, respect voor mensen, inbrengen in hun leven. Dat wat wij zeggen, Bijbels, waar is. Om een ander te proberen op andere gedachten te brengen. En een aanknopingspunt te zoeken in de cultuur. Wat ook de grote uitdaging is voor de zendelingen. Daar waar gebied is, waar het nog nooit geweest is, de evangelie. Om te zoeken in hun cultuur. Waar kan ik aanknopen om iets van Jezus, van de God van Abraham, Isaac en Jacob, duidelijk te maken. De afgelopen periode heb ik een paar voorbeelden genoemd. Ik red het niet qua tijd om dat te zeggen, maar onder andere in de oerwouden van Suriname was een van de gewoonten, vertelde zuster Anneke van de diakonesse mij. Heeft ze tientallen jaren gewerkt. En ze zei, een van de rare, bizarre gewoonten was dat veel baby's na de bevalling op de grond werden gelegd. En als de vader of het dorpshoofd zich daar niet over ontfermde, lieten ze het gewoon doodgaan. Omdat het de goden niet wel behagelijk was. En uiteindelijk als de man of dorpshoofd opstond en de baby optilde, dan mocht de baby in leven blijven en werd het verzorgd. En ze zei, uiteindelijk hebben we dat voorbeeld gebruikt om te vertellen dat er iemand is geweest die zijn zoon opgetild heeft. Om redding te brengen. Dat de vader zijn zoon heeft opgetild. Om zijn zoon tot leven te wekken. Op te staan. Ze zegt, zo hebben we geprobeerd in die cultuur een aanknopingspunt te vinden. Om het evangelie te delen. Nou, en dat aanknopingspunt voor Paulus zit hem hier in die vele goden. Blijkbaar vinden ze het belangrijk om voor elke iets een god te bouwen. Om de goden te vriend te houden. De Grieken waren zich zeer bewust van de bovennatuurlijke wereld. Dat is natuurlijk ook al iets in onze tijd. Hè? Van is er meer dan jijzelf? Nou, de Grieken wisten het. Er is meer dan onszelf. En daar moeten we rekening mee houden. We moeten de goden tevreden stellen. En Paulus grijpt dat aan om te verkondigen dat er echt een God is die werkelijk leeft. En hij claimt een aantal zaken. We gaan zo even door die verzen heen vanaf 24. Hij zegt eigenlijk 9 dingen. Stel u schrijft mee, dan heeft u een klein beetje wat structuur. Hij zegt 9 dingen over de waarheid, over de geestelijke realiteit. En u zou het bijna soms kunnen gebruiken om ook met een ander in gesprek te gaan. Hij zegt als eerste in vers 24 tegen deze wijze mannen. Hij zegt daar, mijn God is niet aards. Mijn God is niet uit de aarde voortgekomen. Hij staat buiten de wereld. He, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. Dus de claim die Paulus maakt is, mijn God is niet aards. Mijn God is boven natuurlijk, hij staat buiten de wereld. En hij woont niet letterlijk hier, alsof je hem vast kan pakken en dat je hem kan manipuleren en dat je ermee kan doen wat je wil. Het tweede wat Paulus zegt in vers 25a, en dat zien we ook al in 29, is dat hij zegt, Hij is volkomen zelfstandig. En hij heeft ten diepste voor zijn heerlijkheid, voor wie hij is, mensen niet nodig. Hij wordt ook niet door mensenhanden gediend, alsof hij iets nodig heeft. En we moeten niet denken, vers 29, dat we hem kunnen dienen met goud en zilver. Hij is zelfstandig. Als derde zegt hij, hij is een schepper en onderhouder van alles, van iedereen, van alle mensen. Hij beïnvloedt iedereen, of je het nu wil of niet. Vers 25b, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. Paulus zegt dat ook eigenlijk wel in 26a. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht. De mensheid is van God. De claim is, iedereen is van God. God heeft iedereen gemaakt. En ik heb invloed in de levens van mensen, of ze het nou weten of niet. En dat zegt hij ook in 28. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters zeggen. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Die zeggen ook, sommige Griekse dichters, de oorsprong van de mens ligt ergens in het geestelijke, in het bovennatuurlijke. Paulus zegt hier ook, we hebben intrinsieke waarde. En we zijn van goddelijke afkomst, geschapen door God. En we zijn hier niet zomaar. Het is niet een uitkomst van een of ander evolutionair proces. Nou, ik weet niet of ze al in de evolutietheorie geloven, nog niet, Darwin was verder na. Maar we zijn er niet toevallig. En we zijn zeer waardevol, zegt Paulus hier. Voelt u daar ook? Daar gaat hij ook in tegen dat Griekse denken dat uiteindelijk een lichaam niet zoveel waard is. Dat het geen onderdeel is van je persoonlijkheid. Nou, God zegt, ons lichaam is wel degelijk onderdeel van ons, wie wij zijn. Onze persoonlijkheid. Daarom is het ook zo mooi om te weten dat het straks zal opstaan in heerlijkheid. En dat we helemaal heel zullen zijn. Dus Paulus gaat hier al in tegen dat Griekse denken. Nou, als vierde zegt hij in vers 26, dat hij de grote bestuurder is. Hij heeft iedereen een plek gegeven over deze aarde, op deze aarde. Mensen wonen niet toevallig op een bepaalde plek. Nou, daar zou je ook een aparte preek over kunnen houden. Hoe zit dat nou weer? Daar ben ik niet zo diep ingedoken. Maar God zegt het, mensen wonen niet toevallig ergens. Ze wonen daar op een bepaalde plek in hun tijd. Er is geen toeval, zegt Paulus hier eigenlijk. God bestuurt de dingen. En als vijfde, zegt hij in vers 27a, deze God die ik jullie vertel, die de grote schepper is, de onderhouder, die zegt het menselijk leven is waardevol, heeft intrinsiek waarde, inclusief jouw lichaam, en die jou op een bepaalde plek heeft neergezet in een bepaalde tijd, met als doel dat je hem zoekt. Vers 27a, opdat zij de Heere zouden zoeken. Daarom zijn de mensen op aarde en op dat moment daar in die tijd gezet, opdat zij de Heere zouden zoeken, zegt Paulus. En dan volgt hij daar meteen op dat God zich ook wil laten vinden. God is een vindbare God. Mijn God kan je echt vinden, vers 27b. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Dus ook al ben je op de tast, in geestelijke duisternis, God is niet ver weg. En dat is echt uniek. Dat is echt uniek, onderscheidend van al die andere goden. Want dat zegt Paulus ook in vers 23. Deze dan die u dient, zonder dat u hem kent. Ze dienden heel veel goden, maar die kenden ze niet werkelijk. En dat wil zeggen, ze hadden geen relatie met die God. Het was afstandelijk, het was vaak ingegeven door angst. Om die goden tevreden te houden. En dan hopelijk leefde hij een rustig leven. Maar er was niet een relatie van mens en God. En dat zegt Paulus, dat is mijn God wel. Mijn God is een relationele, vindbare God. En die verkondig ik u. Daar wil ik jullie op wijzen. En dat je hem al tastend zal vinden. Dat is ook een bijzonder woord, hè, 27. Tastend, zoekend. Voelend. Hij is niet ver weg. Maar de mens heeft niet het vermogen in zichzelf om te vinden. En toch wil God dat hij gevonden wordt. En door de prediking van het evangelie gaat het licht aan. Kan je hem vinden. Kan de stekker weer in het goede stopcontact gestoken worden. Kan je weer met de goede bron, de bron van het leven, in je werkelijke bestemming terechtkomen. En misschien heb je Paulus wel gedacht aan Jeremia 29 vers 13 tot 14. Maar God tegen Israël zegt, tegen de Joden, maar indirect ook tegen de heidenvolken. U zult mij zoeken en vinden. Daarom zitten wij hier, lieve broeders en zusters. Als het goed is, heb je hem gevonden, toch of niet? Heeft u getast? En misschien ging het heel rustig van jongs af aan. Heb je niet zo'n enorme zoektocht gehad. Maar ik weet ook van ons, van enkelen, die echt hebben moeten zoeken. Die lang gezocht hebben. Uit de wereld en uit de kerk. Maar je kan zeggen vanmorgen, ik heb hem gevonden. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Jeremia 29, vers 13 en 14. De vindbare en relationele God. Dat was de zesde. Het zesde puntje. En Paulus gaat verder. Hij zegt, de manier waarop je God kan vinden, de manier waarop je weer in een goede verhouding met mijn God kan komen, jullie allemaal, vers 30, dat vertel ik jullie, dat wijs ik jullie op. Paulus heeft daar vol enthousiasme gestaan, denk ik. Naarmate hij verder kwam in zijn verhaal, werd hij enthousiasme en verkondigde die. Hij zegt, ja, mijn God wil de hand uitsteken naar je. Hij wil vriendschap met je. In het voorbijzien van de tijden van onwetendheid wil hij vriendschap. En hoe? Dat zij zich moeten bekeren. Metanoia. Een verandering van inzicht, een verandering van denken. Metanoia wil zeggen, je erkent dat je fout zit tegenover God. En je keert je om en je gaat het goede doen. Een 180 graden U-turn, draai in je denken en uiteindelijk ook in je doen. Dan gaat de deur open naar God, zegt hij. En hier zit natuurlijk ook, dat is het achtste punt. Hij wijst hen op hun verantwoordelijkheid. Hij zegt dat wat in vroegere tijden meer verborgen was, is geopenbaard. De heerlijkheid van God is door de komst van de Zoon en door de opstanding van de Heer Jezus, door de prediking van het evangelie, is het geheim geopenbaard. Lees het maar na, Romeinen 16 vers 25 en 26. Waardoor er een grotere verantwoordelijkheid is, om het zo heel eenvoudig te zeggen, om te gehoorzamen aan deze boodschap. Er was al geen excuus dat u in een duisternis leeft, leest Romeinen 1. Maar nu helemaal niet meer, nu jullie dit gehoord hebben, is er geen excuus meer om weg te kruipen. Omdat het licht aan jullie verkondigd is. Het licht is opgegaan. Ik zei dat ik er 9 had, maar voor mij heb ik er 8. Ook genoeg. Paulus is vol van de boodschap van God en van de Heer Jezus. Nee, ik heb er wel 9, sorry, ik had hier nog even iets ingevoegd. Wat de verklaarders, sommige verklaarders zeggen, en ik kan dat wel ergens volgen. Misschien heeft Lucas het niet opgeschreven. Dacht hij, het is voldoende zo. Maar wat Paulus hier niet doet en wat hij later wel doet, is dat hij die Atheners, die mensen op de Areopagus, wijst op de gekruisigde Christus. Dat hij zegt, Jezus Christus en die gekruisigd. Want als u thuis wat na wil kijken, dan zie je in 1 Korinthe 1 vers 17, dat hij dan zegt, dat hij niet is geroepen om het evangelie met wijsheid van woorden te brengen. Dus helemaal zich aan te sluiten op het niveau van zijn luisteraars en dan te proberen de boodschap daar te brengen. Maar dat hij een radicalere lijn kiest, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Het zou een serieuze gedachte kunnen zijn dat Paulus toen hij Athene verliet toch het gevoel heeft gehad, ik had helderder moeten zijn. En dat zie je terug dan in de brief in de Korinthe. En dat hij zich misschien al onvoldoende bewust was geweest, dat hij zich misschien toch iets meeliet nemen in die cultuur van die wijze mannen daar op die plek. Dat hij misschien iets te voorzichtig was geweest en het heldere licht, we weten het niet precies. De uitleggers laten het ook wel in het midden. Ik laat het ook in het midden, maar je ziet wel dat het gelukkig effect heeft wat Paulus deelt. En als negende, dan komt hij toch. Hij zegt tegen hen, op dat, vers 31, ik vertel jullie dit. Niet alleen omdat God een relatie met je wil en je eeuwig leven wil geven en dat je de meest gelukkige mens zal zijn nu en straks, maar ook omdat er een dag komt. Ook omdat er een moment gaat komen dat God gaat oordelen. Hè? En wel omdat hij een dag heeft ingesteld. God heeft een man aangewezen die het licht heeft gebracht. Zachtmoedig als een lam, nederig als een dienstknecht, zichzelf verloochend, heeft opgeofferd voor deze wereld, alles heeft gegeven, aan de kruis is gehangen, begraven. Waarvan wij weten hij is opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van God. En Paulus zegt, hij gaat terugkomen. Deze Zoon van God gaat terugkomen als een man. Om alle mensen rechtvaardig te oordelen. Deze God gaat ingrijpen in de wereldgeschiedenis. Hij gaat die duistere ruimte die de wereld heet openbreken. En hij zal ieder mens ver of beoordelen. En met elke vorm van duisternis, zonde, onreinheid afrekenen en alles volkomen nieuw maken. Nou, en als deze man, die gestorven is aan een kruis, iedereen gaat oordelen, maar gestorven is, dan moet hij ook weer op zijn gestaan. Dan moet hij leven. Ja, en daar haken ze op af. Samenvattend zegt Paulus dit in deze verse: mijn God is een levende heilige God die zich actief bemoeit met de schepping, die gevonden wil worden en toewerkt naar een eindpunt van deze wereld om schoon schip te maken. Nou, dit is een moeilijke boodschap voor hen. Dat zien we hier in vers 32. Ze haken af omdat ze het woordje opstanding Anastasis horen. En ze denken, daar gaan we niet in mee. Een God die machtig is, daar willen ze misschien nog wel aan. Die hen gemaakt heeft, wordt ingewikkelder. Die wat meer is dan andere goden. Je ziet dat ze dat nog verdragen, maar hier haken ze werkelijk af. Een God die dood is gegaan en die weer is opgestaan, dat is geen God. Want waarom zou een God dood gaan? Dat leidt, dan ben je onmachtig, dan ben je geen God. Er is een struikelblok, 1 Korinthe 2 vers 14. Want de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan, want ze zijn dwaasheid. Nou, een deel wat spot hier, in vers 32, zien we eigenlijk meegaan met die eerste groep. Wellicht herken je dat. Dat je een serieus gesprek met iemand gehad hebt en dat iemand zegt, sorry, geef je Porsche maar een fikkie. Maar er is ook nog een ander deel. Die zegt, nou, ik wil het niet direct afdoen als onzin. Kom maar, we komen er later wel op terug. We zullen u hierover nog wel eens horen. Vers 32, laatste. We praten er nog wel over. Helaas, vaak komt van uitstel, afstel in de praktijk. Maar prijs de Heere. We zien ook vers 34. Dat het zaad wat Paulus strooit door gewoon te vertellen. Geen beeldenstorm, niet schelden, niet lelijk doen. Maar gewoon omdat hij vertelt wie zijn God is. Uit de Tora, uit de schriften. Aantoon, dit is mijn God. Zie je dat sommigen dat aanvaarden. Vers 34. Ze geloofden in het licht. En ze bekeerden zich en ze sloten zich bij hem aan. Ze werden onderdeel van hen. Nou, waarschijnlijk is er geen in die tijd gemeente ontstaan in Athene. We kunnen geen brieven daarvan vinden. Misschien zijn ze meegegaan met Paulus naar de Korinthe. We weten niet. Maar het woord van Paulus, het woord van God, heeft effect in deze mensen. Afsluitend, broeders en zusters. Als het goed is, heeft dit licht van de Heer Jezus Christus ons na al die eeuwen bereikt. Dat was het verlangen van Bonifatius toen hij hier aan land kwam. Dat eeuwen daarna het evangelie werkelijk zijn werk zou doen in onze levens, in onze harten. Genade heeft ons opgezocht. We werden wakker uit de dodelijke geestelijke slaap. De stekker werd weer in het goede stopcontact gestoken. En de Heere, denk dat we dat met elkaar moeten zeggen, heeft ons echt overladen met zegeningen in hem. In Christus hebben wij alles ontvangen. Maar ik denk dat we eerlijk mogen zeggen, ook wel in de natuurlijke, toch? Als u een beetje modaal verdient, hoort u bij de 1% rijkste mensen van deze wereld. En ik weet, het is niet makkelijk om een huis te kopen, en de boodschappen worden duurder, en de benzineprijzen, maar ook in de natuurlijke, geloof ik ook echt, heeft God ons zeer rijk gezegend, met een gezondheidszorg, met een infrastructuur, met zoveel goede dingen. We zijn echt schat hemeltje rijk. We zijn geestelijk miljonair, nou misschien natuurlijk geen miljonair, maar de welstand is over het algemeen meegenomen goed. Zouden we dan, en dat willen we niet, dat weet ik, zouden we dat dan voor onszelf houden? Wat wij ontvangen hebben? Zouden we wat we ontvangen hebben dan niet die overvloed kwistig rondstrooien? Zou de situatie in ons land ons niet met meer ijver moeten aanzetten om op te komen tegen deze duisternis en het licht te verspreiden? Zou het besef dat God werkelijk gaat oordelen, en dit moet ik ook heel vaak tegen mezelf zeggen, die tekst uit vers 31, dat er echt zo'n oordeel gaat komen, dat God zijn toorn echt gaat uitgieten over de mensen die hem niet kennen. Zou dat ons niet moeten aansporen om die waarheid, dat heerlijke licht te vertellen, naar mensen om ons heen en in gesprek te gaan? Een wereld die denk ik steeds meer verandert in een duivelse draaimolen. Van gekte, van stress, van haast, van wanhopig zoeken naar nieuwe dingen en naar houvast. Om dat onrust in het hart maar tot rust te brengen. En om vervolgens elke keer met een kater thuis te komen. En Paulus zegt, maar wij verkondigen Christus. En die gekruisigd, hij is het licht van de wereld. Die nieuwe leer, die werkelijk tot het leven leidt. Laten we echt bidden, lieve broeders en zusters, dat God ons land en onze kerk, onze gemeente genadig is. En dat we de durf hebben, de moed om met mensen om ons heen in gesprek te gaan. Gewoon de mensen die God eenvoudig op jouw pad brengt. We hoeven ze misschien nog niet eens op te zoeken. Je hoeft nog niet eens per se de straat op te gaan, hoe mooi dat ook zou zijn. Probeer deze week eens een klein stapje te maken. Bij mij heeft het ook echt jaren geduurd om vrijmoedigheid te ontwikkelen om het evangelie gewoon te delen. Dat we onszelf trainen om altijd dat lampje in ons achterhoofd aan te hebben. Ik wil dat er een moment komt dat ik kan vertellen over wat echt belangrijk is. Want weet u, we hebben echt de meest mooie wonderlijke boodschap die we hebben. We hebben goud in handen. We kunnen leven doorgeven. Stel het lukt u om het evangelie te delen door uw leven, eenvoudig. Allereerst in ons huwelijk en gezin. En het vindt werkelijk zaad in iemands hart. En zo iemand komt tot wedergeboorte. Hoe denkt u dat dat later zal zijn als u daar bij Christus zal zijn en die personen zullen daar zijn? Weet u dat dat Paulus zijn grootste blijdschap is? Dat zegt hij in de Thessalonicenzenbrief. U bent mijn kroon in de Here. En niet ik heb dat gedaan, maar ik mocht gewoon eenvoudig met de kracht van God vertellen. En nu mag je daar zijn. En we zullen eeuwig feest vieren. Door mijn beperkte bijdrage. Misschien moet je deze week wel een WhatsAppje aan iemand sturen. Of iets delen over wat je hebt gehoord. Wie jouw God is. Wie hij voor jou wil zijn. Want voor mij, en ik hoop echt voor u, is het echt een onverdraaglijke gedachte. Dat degene die om ons heen leven, de direct relatives, dus degene waar we regelmatig tegenaan lopen, dat wij niet verteld hebben over wat werkelijk belangrijk is. Ik vind het echt een onmogelijke gedachte. En soms loop je tegen een muur op en lukt het niet. En denk je, je ziet me al komen. Duizend zorgen, duizend redenen. Maar dan mogen we bidden vanmorgen. En zeggen, Heer, geef me de kracht. Mag ik een instrument zijn in uw handen om heel eenvoudig, met beperking, het evangelie met hem of haar te delen. Maak eens een lijstje van mensen, misschien vrienden. Misschien kennissen, misschien familieleden, waar je het evangelie mee moet delen. Dat je specifiek voor ze bidt en zegt, Heer, geef me gelegenheid. Want God moet gelegenheden geven. We kunnen er ook een puinhoop van maken door met gestrekt been erin te gaan en dingen te forceren. Maar dat God een deur gaat openen. Mensen misschien met vragen waar je voor bidt naar je toe komen, vertel eens. Dat ze bij die groep horen die nieuwsgierig is. En dat God het gaat gebruiken in ons leven. Mag dit ons gebed zijn? En met dat lied gaan we ook zometeen naar deze dienst afsluiten. Bedankt muziekteam dat jullie dit wilden oefenen. Let the glory of the Lord forever be our joy. Laat de heerlijkheid van God voor altijd onze vreugde zijn. May redemption be the theme of our song. Mag onze redding, de salvation, de redding, dat licht, mag dat werkelijk de centrale punt zijn van ons hart en onze liederen. For the grace we have been saved and the grace we shall proclaim. Door de genade waarmee we zijn gered en de genade die we weer mogen verkondigen. To the corners of the earth, naar de hoeken, de uithoeken van de aarde, dat Christus werkelijk terug zal komen. Amen.